Ik ken een klein stukje uit Matthäus. Matthäus 8, vers 23 tot vers 27. Het is een kort tekstje. Het is wel een vervolg op de serie dat ik begon zin van Jezus machtige gedaan. Het is deel 4. Matthäus 8, vers 23 tot 27. En toen hij in het schip ging, volgden zijn discipelen hem. En zie, er kwam een grote onstuimigheid op de zee, zodat de golven over het schip sloegen, maar hij sliep. En ze kwamen en maakten hem wakker en zeiden, Heere, help ons, we vergaan. En hij zeide tot hen, waarom zijt gij het bevriest, kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee. En het werd volkomen stil. En de mensen verwonderden zich en zeiden, wat voor iemand is deze? Dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. Dat was het stekje. Hoeveel keer hebben we dat stekje al eigenlijk niet gehoord? Voor de mensen die christelijk opgevoed zijn. De zondagschool, dat gaat ook niet een vreemd zijn. Voor de mensen die niet christelijk opgevoed zijn. Er is al redelijk wat gesproken over dat stukje. Je ving het ook weer in het Marcus-evangelie en het Lucas-evangelie. Maar het is het meest beknopt in het Matthäus-evangelie. Ik vind dat ook niet echt simpel. Maakte of meek voor... er het wel deftig van te maken wat de eerste zegt, dat ik zeg van, oeh, help. Maar het is gelukt. Maar als de vraag komt, met dat alsof ik eens word, maar als de vraag komt over dat stukje, zijn er eigenlijk weinig antwoorden die volgen van over wat God dat hier en over wat is eigenlijk de hoofdzaak hier in dat stukje. Er komen antwoorden van in de aard van, het gaat over geloof, je moet geloven, of... Je moet meer vertrouwen hebben. Dat zijn de meeste antwoorden die je ook krijgt. Wat dat juist is, ik ga er niks van afdoen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de hoofdzaken iets anders is hier. Ik hoop dat je in deze morgen, zo de Heer wil, dat je kunt tonen wat dat die hoofdzaken is, hier in, dat vierde, in die vierde machtige daad, dat de Heer Jezus hier doet in het evangelie van Matthäus. Wat wil Matthäus ons kenbaar maken door deze de geschiedenissen? Het is een keer iets anders, maar ik ga beginnen met antwoorden en tonen de uitleg. Matthäus wil dus tonen wie dat de Heer Jezus in werkelijkheid is en wat dat hij doet. En de discipelen en dat van redelijk dichte ervoren. Houd er rekening mee dat er in Matthäus 8, vanaf vers 18 tot en met vers 22, nog maar juist gesproken geweest is hoe dat ze de Heer dienen te volgen. En in Matthäus is discipelschap een enorm groot hoofdonderwerp. Er was een schriftgeleerde die kwam tot de Heer en hij zei, Goh, ik wil je volgen, wat dat je op me houdt, direct. En er was een volgeling die kwam en hij zei, Goh, mijn kist, mijn vader gaan begraven, ik kon toen achterkomen. De ene was te snel en onvoorbereid voor te volgen, de andere was te traag en het was op eigen voorwaarden. Het punt is dat hem volgen voorbereiding nodig heeft. Wie volg ik? Waarom volg ik? En wat heeft dat als gevolgen? Hem volgen gebeurt in totaal overgave en afhankelijkheid. Het liefde hem gehoorzaam, wetende wie dat de Heer Jezus werkelijk is. En dat is een tijd nodig. Voor de discipelen die met hem horen, dag in, dag uit, zou dat toch al moeten een beetje redelijk duidelijk geweest zijn, wie dat die in werkelijkheid was. Maar nog steeds is er iets dat nu er belemmert om dat te zien. Daarmee nogmaals de machtige daad van de Heer Jezus. Een bootje op het meer en een serieuze storm. We zien dat op Jezus' verzoek is dat de discipelen een bootje nemen waarmee dat ze het meer kunnen oversteken, meer of de zee op. Zo kunnen we zeggen bijvoorbeeld dat de Heer Jezus nu er opzettelijk een levensgevaar wil brengen, of is dat te kort uit de bocht? Of wil Jezus de nodige rust opzoeken na al het werk dat hij gedaan had al? Beide antwoorden zijn juist. Wel, ik had er eigenlijk zo niet over gedacht. Jezus volgen, dat is geen utopisch beeld van wat je zou kunnen zeggen. Goh, als ik de Heer Jezus volg, tot al horen van het zesde hand. Alles gaat van alleen dakje lopen. Maar wie van ons kan er dat getuigen dat dat zo is?
dat alles in je leven van het zaadje gegaan is, als je de Heer ontmoet hebt. Jezus volgen is geen garantie dat alles beter gaat gaan. Jammer genoeg wordt dat wel al veel al gezegd door mensen die gaan evangeliseren. En dat is eigenlijk de mensen een doek voor de ogen spannen, als het ware. Jezus volgen kan je wel degelijk in levensbedreigende situaties brengen. Vele mensen worden met de dood bedreigd omwille van het evangelie. Als we de Heer volgen in gehoorzaamheid en volle inzet, is het ook wel zo dat we van vele tegenslagen behouden worden. Dat is een andere kant van de medaille. En hier in het stukje gaan we zien dat de discipelen dat nodig is, dat ze Jezus volgen op zijn voorwaarden. Want alles wat hij doet, is eigenlijk, je weet wel wie die het doet. Het wordt geen pleziertochtje op de Iserstar hier in die poort. De discipelen weten dat de Heer Jezus wel een bepaalde kracht heeft om dingen te doen, zieken genezen en ze zien gebeuren, demonen uitdreven en ze zien gebeuren, enzovoort. Dat hebben ze allemaal ondertussen al meerdere malen een keer zien gebeuren, bij andere mensen. Maar nu wordt het persoonlijk. Nu zullen ze het zelf meemaken. En ook hier in deze situatie weten ze dat de Heer hen er kan helpen. En dat zien we ook aan hun reactie. Dat is, we kunnen dat vinden in het stukje dat mogen lezen. Hè? Gaan ze hiervoor lezen. En toen hij het schip inging, volgden de discipelen hem. En zie, er kwam grote onstuimigheid op de zee, zodat de golven over het schip sloegen. Maar hij sliep en ze kwamen en maakten hem wakker en zeiden, Heer, help ons, we vergaan. Ze maken hem wakker, ze schreeuwen om hulp. En wat is de reactie van de Heer? Dat is het wat hij omgekeerd staat in de andere synoptische evangelies. Maar veel belang heeft het niet wat dat nu eerst staat of anders niet. De reactie van de Heer, en hij zei het tot hen, waarom zijt hij bevreesd, kleingelovigen? Wat hadden ze verwacht? Ik pees dat ze het eigenlijk zelf niet weten. Ze verwachten al zeker niet dat de Heer Jezus van recht te staan en de stormen doet zwingen. Dat is een feit. De Heer bestraft te zien. En wel op een zeer gebindende wijze. In het Engels zou het al geweest zijn, shut up. In het platvlaams, ojemule. En in het Nederlands, hou je mond. En daarvan zijn er wel heel wat prachtige voorbeelden te vinden, ook in het Oude Testament. Ik heb er zo een stuk of vier gevonden. Psalm 106, vers 8 en 9. Je moet niet opzoeken. Maar hij verloste hen omwille van zijn naam, om zijn macht bekend te maken. Hij bestrafte de Schelfzee, zodat ze droog viel. Hij deed hen door de diepe wateren gaan als door een woestijn. In Psalm 65, vers 8. Hij die het bruisen van de zeeën stelt, het bruisen van hun golven en het rumoer van de naties. Psalm 89, vers 10. U heerst over de overmoed van de zee. Wanneer haar golven zich verheffen, stilt u ze. En die nog het meest aanspreekt, vond ik Psalm 107, vers 28 en 29. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde hij hen uit hun angsten. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Dat is allemaal het werk van Yahweh, de schepper God. De discipelen zijn klein geloven. Ze zijn een klein geloof in wie dat de Heer is. Ze noemen hem wel Heer, maar met weinig besef van wie dat eigenlijk werkelijk is. Een geloof in de Heer hangt af van wie dat ze pezen dat hij is. En blijkbaar weten ze dat nog niet volledig. Of nog niet genoeg. Geloof hier, dat heeft te maken met te weten wie dat de Heer Jezus is. Echt is. Het is niet het wat je moet in groeien. Je hele leven deuren. De Heer legt het ook hier direct vanuit de neuzen. Waarom zijt hij bevreesd, zegt Jezus. Tuurlijk zijn ze benauwd. Allee, een storm van dat kaliber, wie zou er hier niet benauwd zijn eigenlijk? Je zult wel vrezen voor je leven op zo'n moment, pees ik. Je moet maar een keer proberen in te beelden. Twee weken geleden hebben we dat gehoord van Christophe, dat we dat moeten inbeelden, wat dan we lezen in de schrift. En je moet je dat een keer voor te staan. Die man, dat zijn ras-echte vissers. Die storm meer of een beetje gewend zijn op de zee. Maar ze beginnen te panikeren. De golven slaan over het bootje, dat dreigt te zinken, dat raakt veel met water. De wind dat ooit weg weer, die een boot kletst van links naar rechts. Die man weet niet waar ze staan en ze proberen toch bij de heren te geraken. En met de enige hoop dat ze hebben, roepen ze de hulp om van de timmerman, die belangrijke ervaring heeft met boten, en die nog ligt te slapen met een koop toe. Moesten ze geweten hebben dat ze met iemand in zee waren gegaan, maar letterlijk. Met iemand die macht had over wind en zee, zo ze toen die situatie gekend hebben, zo ze toen niet bang geweest zijn. Duur denkertje. Geloof hier heeft te maken met inzicht op wie dat de Heer Jezus echt is. De ogen moeten geopend worden. En dat gebeurt niet vanzelf. Voor de discipelen die hun geschriften goed kenden, weten ze maar al te goed wie dat er een mogelijkheid is om de zee en de wind te commanderen. En in het Oude Testament komen dat ook een paar keer tegen. Het is niet de beloofde Messias. Het zijn ook niet de priesters of de profeten. Ik wil jou er meenemen naar een stukje uit Jozua 3, vers 1 tot 17. Jozua 3, vers 1 tot 17. Toen stond Jozua 's morgens vroeg op. Ze braken op uit Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Hij en al de Israëlieten. En ze overnachten daar voordat ze overstaken. En het gebeurde na verloop van 3 dagen dat de beambten door het midden van het kamp gingen. En het volk geboden, wanneer u de ark van het verbond van de Heer uw God ziet, en de Levitische priesters die hem dragen, moet u vanaf uw plaats opbreken en hem volgen. Er moet echter een afstand tussen u en de ark van ongeveer 2000 el lengte. U mag er niet dichterbij komen, opdat u de weg zult weten die u gaan moet, want u bent die weg niet eerder gegaan. Verder zei Jozua tegen het volk, heilig u, want morgen zal Yahweh wonderen doen in uw midden. En tegen de priesters zei Jozua, neem de ark van het verbond op en ga voor het volk uit. Toen namen ze de ark van het verbond op en gingen voor het volk uit. Want de Heere had tegen Jozua gezegd, deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van heel Israël, opdat ze weten dat ik met u ben zoals ik met Mozes geweest ben. En u moet de priesters die de ark van het verbond dragen gebieden, zodra u aan de rand van het water van de Jordaan komt, sta dan stil in de Jordaan. Toen zei Jozua tegen de Israëlieten, kom hierheen en luister naar de woorden van de Heer uw God. Vervolgens zei Jozua, hierdoor zult u weten dat de levende God in uw midden is en dat hij de Canaanieten, de Hittieten, de Hivieten, de Ferizieten, de Gerazieten, de Amorieten en de Jebusieten geheel en al van voor uw ogen zal verdrijven. Zie, de ark van het verbond van de Heere van de hele aarde gaat voor u uit de Jordaan in. Nu dan, neem voor u 12 mannen uit de stammen van Israël, uit elke stam 1 man. Want het zal gebeuren, zodra de voetzolen van de priester die de ark van de Heer van de hele aarde dragen, in het water van de Jordaan komen, dat het water van de Jordaan afgesneden wordt, namelijk dat het water dat van bovenaf vloeit, het zal blijven staan als een dam. En het gebeurde, toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te steken, dat de priesters de ark van het verbond droegen voor het volk uit. En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen, en de voeten van de priesters die de ark droegen in het water gedompeld waren, aan de rand van het water, de Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden, al de dagen van de oost, bleef het water dat van bovenaf kwam staan. Het bleef staan als een dam heel ver weg bij de stad Adam, die naast Sartan ligt. En het water dat naar de zee van de vlakte, de Zoutzee, stroomde, verdween. Het werd afgesneden. Toen stak het volk over tegenover Jericho. Maar de priesters, die de ark van het verbond van de Heer droegen, stonden op het droge, in het midden van de Jordaan, onbeweeglijk. En heel Israël stak over op het droge. tot heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had. Wie commandeert er hier de wateren? Die houdt open. Jawel, heel juste. Vers 5. Verder zei Jozua tegen het volk, heilig u, want morgen zal Yahweh wonderen doen in uw midden. Het wie dit misschien wel kan? Mozes? Doet Mozes kunnen? Wat dat volk, als ze daar aan de Schelfzee staan, hé, en ze zien een farao overkomen met heel zijn leger. Ze doen het in hun broek, en Mozes krijgt heel de lagen, dat niet schoon is. Doet Mozes kunnen? Exodus 14, vers 13 tot 16. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd. Tja, men dat het nog wordt vandaag. Hou stand, zie het heil van de Heer dat gij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer zien. De Heer zal voor u strijden en u moet stil zijn. Toen zei de Heer tegen Mozes, wat roept u tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat ze opbreken. En nu, hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem door midden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. Wie commandeert er hier? Dat ving met vers 13. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, hou stand, zie het heil van Yahweh, dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Zegt de Heer Jezus dat hier in dat bootje? Zegt hij zo toch? Denk het niet. Wat dat de Heer Jezus zegt is, zie goed wat ik ga doen. Want ik doe een ding die alleen Yahweh kan. Die alleen God kan. Wie ben ik dan? Allee. De Heer Jezus is de vlees geworden God in mensen. Hij is God onder zijn mensen. Wie van ons is er vrijwillig het bootje ingestapt en is zijn leven in volle overgave gegeven aan de Heer Jezus, te weten dat hij God is? Ik hoop het iedereen. Vele mensen hebben gedacht de Heer te kennen, maar neem dat veel lichter op, of wat is. En om het te vatten dat de Heer Jezus God is, is er meer nodig dan gewoon het lezen van de schriften. Je moet meegemaakt hebben. De discipelen gaan meer of bevangen geweest zijn van het feit wat dat er gebeurd is. Matthäus beschreef het nogal redelijk platjes, vind ik. Matthäus zegt dat de discipelen verwonderd waren. Wat dan Marcus in tegenbeeld schrift, dat ze bovenmatig bevreesd waren. Volgens Matthäus waren ze verwonderd. Volgens Marcus waren ze in een toestand van lichte shock. Is zo veel minder, wees ik. Toen reageren ze tegen elkaar, maar wie is dat? Wie is dat? Een hele goede vraag eigenlijk op dat moment. Het is Yahweh die dat doet. En hun klein geloof, of weinig vertrouwen dat ze hebben in de Heer, is omwille van het feit dat ze nog geen inzicht hebben in wie dat de Heer Jezus werkelijk is. Ze hebben weinig inzicht en ze hebben meer nodig om te zien wie dat is. Het is niet dat ze weinig vertrouwen hebben in de Heer Jezus, ze geloven in de Heer Jezus. Maar in die nieuwe situatie hadden ze geen vertrouwen genoeg om er volledig afhankelijk te stellen van de Heer Jezus. En zo is het ook voor ons. De Heer gaat dus iedere keer opnieuw nieuwe situaties doen kennen en in nieuwe situaties brengen om keer op keer ons geloof en vertrouwen in hem te versterken en op te bouwen. We zien ook dat de Heer op een bepaald vlak teleurgesteld is in het feit dat zijn discipelen nog niet steeds weten of ervaren wie dat hij feitelijk is. En dat is te zien ook aan hun reactie. Dat is ook wat er bijvoorbeeld met Mozes gebeurt hier in dat tekstje dat we gelezen hebben van de tekst dus. Vers 15, toen zei de Heer tegen Mozes, wat roept u tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zegt dat ze opreken. Mozes, weet je nu nog niet wie dat ik zie? Na alles wat ik getoond heb in Egypte, ken je me nu nog niet? Dat is wat de Heer zegt. Mozes vertrouwde op God, maar nog niet in volle afhankelijkheid. En dat verduidelijkt vers 13. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, hou stand. Zie het heil van de Heer dat hij vandaag nog zal bewerken. Mozes zei hetzelfde tegen het volk. En hij zegt nu zegt De Heere God tegen Mozes, ah wel, weet je nu nog niet wie dat ik zie? En dat is een vraag dat we in onszelf ook kunnen stellen in deze morgen. Zoals dat de Heer het aan ons zou vragen. Hoe zit het met ons geloofsvertrouwen in de Heer Jezus? Als we het van onszelf bekijken, in de loop der jaren, dat we bezig zijn met de ding van God, zijn woord, met onze handeling, met onze vrienden, broers en zussen, zijn we daarin veranderd? Of zijn we blijven steken? Zijn we een beetje vastgeroest? De Heer vraagt om we daardoor al gegroeid zijn in geloofsvertrouwen op hem. Wie willen we zien in het bootje? Wie willen we zien in een ongekende situatie die in bepaalde mate een bedreiging vormt? Toen dat ik op spoed toe kwam, met pijn in de onderrug, wist ik wel een klein beetje wie dat ging zijn, maar nog niet alles wat dat ging zijn. Het was niet gekend. En achter dat ze de CT-scan gepakt hadden, kwam de spoedarts tot bij mij. En vertelde me wat dat er gaande was. En het besluit stond vast. Zo dringend mogelijk opereren, was de boodschap. De specialist komt voor je direct mee te pakken dan ook aan. Lok. Dat was redelijk kort op de bollen. En ja, het overviel me. En dat is een situatie die niet iedere dag meemaakt, chance. Ik word ongerust, zelfs een beetje bang, moet ik zeggen. Opereren, dat is een was van zijn risico's. Maar in de zalen, wat als de voorbereiding doen, voor je tonnen dan ook al te doen, dat was rond de middag ongeveer. En ze waren gewoon niet. Ik zei, ja, ik heb een houtje vrij, kan ik erbij? Ik behuisde te bidden en ik vang de dag gebed aan. Niet het gewend, ik behuisde met de woorden, mijn Heer en mijn God. De zesde woorden dat Thomas spreekt tegen de Heer Jezus als hij hem de eerste keer weer ziet en levende leven na de opstandingen. En achter mijn gesprek met de Heer, onze God, was ik like, rustig. Totaal niet meer bang van wie dat er ging komen. Het kostte al zo wel goed. Het kostte dat moment in slapen van. Wat je wilt zeggen. 5 minuten later was dat toch wel pris, maar dat was door de verdoving. ik kon maar een beetje slapen. In dat bootje. Bij wijze van spreken. Omdat ik terug een beetje mocht ervaren van wie dat die werkelijk is. En mijn grootste hoop is dat iedereen dat hier aanwezig kan zeggen. Al is het in simpele situaties of in levensbedreigende situaties. Ik zie je er heel dankbaar voor de gebeden en de steun. Maar het is maar als er een storm opstikt in onze levens, dat we meer en meer gaan beseffen met wie dat we te maken hebben. Namelijk de Heere Jezus, de Schepper God. Meer en meer besef daarvan brengt met zich mee dat we ook meer en meer ontzag en bewondering gaan hebben voor wie dat hij is. Het is niet de storm dat we moeten vrezen. Het is degene die de storm beveelt dat we moeten vrezen. En al pezen we dat we toen alleen zijn in een of situatie. Net tonnen is de Heer dichtbij. En dat wil ik delen vanmorgen.